Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Noem nu Psalm 81, vers 12. De schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in de openbaringen van Johannes, het derde hoofdstuk, vanaf vers 14 tot en met 22. We noemen nu openbaringen 3 van 14 tot 22, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu openbaring 3 vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente van de Laodicense. Dit zegt de Amen, de getrouwe, de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet. Och, of gij koud waart of heet. Zo dan, omdat gij lauw zijt en nog koud, nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden, en ik heb geen ding gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komend uit het vuur, opdat gij rijk moog worden en witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande uw naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. Zo wie ik lief heb, die kastijd, bestraf en kastijd ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. En indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen. En ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven mij, met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt.
Gemeente, zingen wij eerst uit de bedezang voor de predikatie. O God, die onze Vader zijt, die te allen tijd ons uw tegenwoordigheid in Christus wil betonen. Wanneer men in uw naam vergaart, uw woord verklaart, zie ons nu samen daartoe bereid. Uw geest komt bij ons wonen, ontsluit des dienaars hart en mond, wil hem en ons verlichten, opdat hij uit uw heil verbond zichzelf en ons moog stichten en wij op uw leer gegrond ons leven daarna richten. Het is de bedezang voor de predikatie. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij een oefening lezen van Theodorus Avink. Avink was een vriend van Alexander Comrie. De tekst kunt u vinden in Openbaring 3, vers 20a. Dus Openbaring 3, vers 20a. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als collectezang willen wij zingen Psalm 95, het vierde en ook het vijfde vers. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd voor diaconie, kerk en de derde rondgang is voor het evangelisatiewerk in Merksem. Psalm 95 vers 4, want hij is onze God en wij. En het vijfde vers, verhard u niet, neemt zijn genaoot moedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Wat er verder volgt, 4 en 5 van Psalm 95. Gemeente, de woorden van onze tekst staan in de laatste van de 7 brieven die aan de gemeente in Azië geschreven zijn. Wij vinden daar niets profetisch, maar wel veel dierbare leerstukken, vermaningen in te vinden. Deze laatste brief is geschreven aan de gemeente ter Laodicea, een stad in Frygië niet ver van Colosse gelegen. Waarom wij ook lezen dat de apostel begeerde dat zijn brief aan de Colossenzen geschreven door hen ook ter lezing aan deze gemeente werd overgegeven. We vinden hier, als in de andere zes brieven, eerst een opschrift, dan de inhoud en eindelijk het besluit in de laatste verzen. Wat de inhoud van deze brief betreft, hierin hebt u eerst een ontdekking van de ellendige en nare toestand van deze gemeente. Bijzonder waren hun twee volgende hoofdkwalen: een verregaande lauwheid en onverschilligheid. Deze worden nadrukkelijk voorgesteld in het 15e vers en verder met zware bedreigingen aangedrongen in vers 16. Hun tweede en niet minder gevaarlijke hoofdkwaal was verwaande inbeelding en trotse hoogmoed. Hoe ellendig deze gemeente ook was, ze verbeelde zich echter dat het wel met haar stond. En hier ontdekt de liefderijke heiland hun aan in vers 17. Hierop volgt nu het tweede deel van de brief, bestaande in een vermaning, een liefderijke opwekking tot herstel. O, hoe ontfermend is het dat Christus zich met zulke slechten bemoeien wil, dat hij niet tegenstaande die allerslechtste en verbasterde toestand van de gemeente nog bij haar aanhoudt met opwekken, nodigen en aanbieden van zijn gunst. Was hun ellende dat ze alles misten en er echter blind voor waren, hij biedt hun alle heil van genade om hun toestand te leren kennen, vers 18. Was hun ellende dat ze lauw en ijverloos waren, hij wekt hen op ijverig te zijn en zich te bekeren, vers 19. Deze nadrukkelijke vermaningen dringen nu door in het 20e vers. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wij hebben u niet tot aandacht op te wekken, want dit doet Christus zelf door ons het woordje te geven. Ziet, let erop, zoals het Griekse woordje betekent. Dit woord wordt gebruikt als er van grote gewichtige zaken waar men veel belang bij heeft gesproken wordt, om de verwondering, aandacht en begeerte gaande te maken. Het is dan of de liefderijke Jezus zeggen wil: ziet, verwondert u over mijn taaie langmoedigheid en vrije zondaarsliefde, dat ik nog zulke voorstellingen aan deze slechte gemeente laat doen. O gemeente van Laodicea, dat ik met mijn aanbiedingen tot u kom, niet tegenstaande uw grote zonden, uw strafwaardige lauwheid, uw geveinsdheid, uw naaktheid, uw armoede, uw blindheid en uw ellende gans rechtvaardig zijn, dat ik tot u kom met al mijn schatten van heil en genade, niet tegenstaande u al mijn roepingen en nodigingen tot hiertoe veracht, al mijn gaven en genade misbruikt, al uw verplichtingen verzuimd en de belangen van uw ziel en zaligheid verwaarloosd hebt. Ja, ik kom u nog leven en zaligheid aanbieden, hoewel gij niets dan vloek en toorn voor eeuwig verdiend hebt. O gemeente, zie het vrije, soevereine en ontfermende van mijn zondaarsliefde in deze handelswijze. Bewonder en aanbid het grote geduld en de grote, wijd uitgestrekte langmoedigheid die ik tot u gebruik. Ja, nog eens, ziet, let erop, luister toch naar mijn raad. Laat er uw aandacht toch geheel aan gehecht zijn. Het is iets van groot belang dat ik u voor te stellen heb. Het zal of u de zaligheid moet bewerken, of uw oordeel verzwaren zal in die grote dag. Ja, eindelijk, zie, let er toch op. Laat het voorstel, laten die aanbiddingen u opwekken om er gebruik van te maken. Het is net alsof wij Paulus zijn prediking horen besluiten in Handelingen 13. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving van zonden verkondigd wordt. Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters, en verwondert u en verdwijnt. Zo doet hier Jezus ook met deze opwekking ons tot aandacht en opmerkzaamheid roepende. En wat had de heiland te zeggen? Wie van ons zal er naar luisteren? Het is, ik sta aan uw deuren en ik klop. Gemeente, het onderwerp of het thema van deze preek is Christus' liefdadige handelswijze met ellendige zondaren. Ten eerste de verheven persoon die hier spreekt. Ten tweede de stand waarin hij ons voorkomt. En ten derde het werk dat hij verricht. Dus Christus' liefdadige handelswijze met ellendige zondaren. 1. De verheven persoon die hier spreekt. In onze tekst is het ik. Ten tweede de stand waarin hij ons voorkomt. Hij staat aan de deur. En het derde het werk dat hij verricht. Hij staat te kloppen. Gemeente, het is van groot belang dat wij de dierbare en verheven persoon die ons hier aanspreekt en bezoekt, nader leren kennen. Hij noemt zich in deze brief de Amen, die de Amen de waarheid zelf is. Die Amen zegt op des Vaders gehele wil en welbehagen, op wiens woorden de gehele kerk Amen zegt, en tot wie elke gelovige in eerbiedig aannemen van zijn beloften zegt, Amen Heere, mij geschiede naar uw woord. Met één woord, hij is het, in wie alle beloften ja en amen zijn, Gode tot heerlijkheid. En die zijn woorden geen ja en nee, maar ja en amen maken zal. Hij is ook de getrouwe en waarachtige getuige. Een getuige die het zalige evangelie, de gehele raad Gods tot zaligheid, aan arme zondaren door zijn woord en knechten laat bekendmaken. Een getuige van Gods wil, van zijn verbond, van de genade en de waarheid van het evangelie. En ook een getuige van onze plicht, van onze gedragingen ten opzichte van hem en zijn evangelie. Ja, van onze gehele wandel, onze gedachten en overleggingen. De getrouwe getuige die getrouw is in al zijn verrichtingen, getrouw in geheel Gods huis, getrouw in zijn liefde, in zijn verbond, in zijn hulp, in zijn genade, in zijn beloften. Wat maakt zo die persoon die aan onze deur staat te kloppen niet beminnelijk en dierbaar? Ja, hij is de waarachtige getuige die enkel waarheid spreekt, die al zijn beloften meent en geen valse of bedrieglijke woorden in zijn nodigingen gebruikt. Die, als hij aan een deur klopt, er ook waarlijk in wil zijn. Op wiens getuigenis en woorden men ten volle kan en mag staat maken. O, wie zou naar de voorstelling en aanbieding van zo'n welmeenend persoon niet luisteren? Hij voegt er ook aan toe het begin der schepping Gods. Versta dit niet op zijn Ariaans, leidelijk, alsof hij het eerste schepsel was, maar dadelijk, die de schepper van hemel en aarde zelf is, door wie, als het woord, dat in de beginnen was, alles gemaakt is dat gemaakt is. Die de Alpha zowel als de Omega der schepping is, de eerste zowel als de laatste, die aan elk schepsel zijn begin gegeven heeft en het nog onderhoudt. Die ons geschapen heeft door zijn woord, ons onderhoudt door zijn zorg, ons beschermt door zijn voorzienigheid, ons ondersteunt door zijn macht, ons verlicht door zijn geest, ons wederbaart door zijn kracht, die ons zaligt door zijn verdiensten, met één woord, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. O, wat een verheven en dierbaar persoon. Die beminnelijke en dierbare Christus, die het hart zo billijk toekomt, die er zo een rechtvaardige eis op heeft, aan wie het zo betamelijk is de ingang te gunnen, die niet in het hart komen wil om het te bederven, maar om het eeuwig te zaligen, die als die grote erekoning waardig is, dat de poorten en de deuren voor hem geopend worden. Een persoon eindelijk, die met zijn inkomst in de ziel alle heil, alle zaligheid voor tijd en eeuwigheid meebrengt. Deze beminnelijke, aanbiddelijke Immanuel is het die ten tweede hier aan de deur staat. Dus hij staat aan de deur. Iedereen begrijpt wat een deur is. Dat hoeven wij niet te zeggen. Iedereen weet dat het een ingang in een huis of vertrek is, die geopend kan worden om de toegang te verlenen, of gesloten om die te weren. Ik hoef niet uit te leggen dat we hier geen eigenlijke deur bedoelen, of een letterlijk staan van Christus aan de deur. Nee, u begrijpt dat dit zinnenbeeldig opgevat moet worden. U vraagt misschien, wat is dan de deur hier? Een deur veronderstelt een huis of vertrek. Dat huis is hier het hart, de redelijke geest. Dat is de binnenkamer waar Jezus in wil zijn. Het is niet ons hoofd en hersenen, in bevattingen en verstandsbeschouwingen alleen, waar Christus in wil zijn, maar het is in zonderheid in ons hart, in de innigste, teerste genegenheden van onze ziel, waar hij in wil trekken. Maar wat is nu de deur van het hart? Men zou ertoe kunnen brengen de uitwendige zintuigen, vooral het gezicht en het gehoor, waar de Heer Jezus ook aan staat te kloppen, en waardoor hij ingang in de ziel krijgt. Door het gezicht onder het lezen van het woord, maar ook door het gehoor. Zo is het geloof uit het gehoor, zei Petrus op de Pinksterdag. Laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Vooral moet men hier de zielsvermogens, het verstand, het oordeel, de wil en het geweten verstaan. Dit is het waardoor de ziel zich uitlaat tot de voorwerpen die buiten haar zijn, en waardoor die opnieuw de toegang tot haar hart krijgen. Zo is het verstand de deur waardoor Jezus ingaat, als de ziel de gezegende verlosser leert kennen. Zo is het oordeel de deur, wanneer dat de weg van het heil toestemt en goedkeurt. De wil wanneer die Jezus kiest, omhelst, mijnt en aanneemt, dan trekt Jezus door dit alles in het hart in. En dit mag dan wel de deur van de ziel genoemd worden. Maar wat wil het nu zeggen dat Jezus aan die deur stond? Op verschillende wijzen wordt ons de heiland voorgesteld. Dan eens zittende, ten bewijze van zijn koninklijke macht en heerschappij, als ook zijn uitoefening van zijn rechterlijke bediening. Zo komt hij ons voor in Malachi 3, als zittende, de kinderen van Levi reinigende. Dan eens wandelende, ten teken van zijn werkzaamheid, waakzaamheid, zorg. Zo zag de apostel in het tweede hoofdstuk Christus wandelende in het midden van de 7 gouden kandelaren. Soms komt hij ons voor nederdalende, of ten teken van zijn nederbuigende goedheid, of als bewijs van zijn gramschap in de uitvoering van zijn oordelen. Eindelijk vaak komt hij ons staande voor. Het zij aan des vaders rechterhand, ten teken van zijn priesterlijke bediening en voorbinding, zo zag Stefanus hem in Handelingen 7. Het zij in het midden der gouden kandelaren, als bewijs van zijn genadige tegenwoordigheid en vaardigheid om zijn kerk te helpen en te beschermen. Zo komt hij ons hiervoor als staande aan de hartedeur van de Laodiceërs. Dit drukt uit zijn langmoedigheid, goedertierenheid en lijdzaamheid over deze zondaren, ook zijn vaardigheid en gereedheid om te helpen. Als heeft hij het oog altijd open, het oor altijd opmerkende, de voeten altijd vaardig en de wil altijd gereed om in te trekken tot de arme zondaar die zijn hart voor hem openzet en hem maar wil ontvangen en innemen. Dan, kom aan, laten wij eens in deze bijzonderheden zien wat dit staan aan de deur betekent. We mochten in die ontfermende handelwijze eens door des Heeren Geest zo worden ingeleid dat wij het niet van ons verkrijgen kunnen om Jezus langer buiten te laten staan. O, mochten wij eens onder dit voorstel in geloofs eerbied uitroepen: kom in, gij gezegende Heeren, waarom zoudt gij buiten staan? Dit staan van Jezus aan de deur betekent dat de Heiland tot de ziel kwam naderen, ja reeds genaderd was. Ze lagen in ijverloosheid, lauwheid, verwaandheid en trotse inbeelding neer. Ze zochten niet naar Jezus, nog vraagden naar hem, ze zagen niet eens naar hem om. Maar ziet, daar komt de ontfermende zaligmaker en die gaat hun opzoeken. Die gaat daar aan de deur van hun hart staan. Zo doet hij nog. Jezus is de eerste aan zijn kant die de ziel opzoekt. Ook dat woord zal eeuwig amen blijven. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagden, en tot degene die mij niet zochten heb ik gezegd: ziet, hier ben ik. Och, weet dat al het arme volk aan wiens hart de Heiland met zijn genade gewerkt heeft, graag zullen willen uitroepen: gij God des aanziens, heb ik ook omgezien naar dien die mij aanziet? Ja, zo blijft hetzelfde de hele weg over. Want vaak gebeurt het dat de ziel van het benadigde volk in de stand van de bruidskerk van Hooglied 5 is. Dat ze op een bed van lauwheid en zorgeloosheid ligt te slapen. Dan wie is dan de eerste? Is het Jezus, de zondaarslievende Heiland niet, die zijn slapende bruid wakker maakt en opwekt? Ten tweede, dit staan aan de deur drukt ook uit dat hij nog buiten het hart van deze Laodiceërs was. Dit bleek uit heel hun gesteldheid, zoals die ons in het vorige van de brief vertoond wordt. En gemeente, zo is het met ons allemaal van nature. Wij missen Jezus. Wij zijn zonder Christus in onze natuurstaat. Wij mogen hem in ons hoofd en hersenen door letterlijke bevatting en kundigheden hebben, of in onze mond door van hem te spreken, maar zolang hij door genade geen zegepralende intree in onze zielen gedaan heeft, missen wij hem in onze harten. Zelfs kan de zaligmaker bij een reeds begenadigde buiten staan. Wij zien het in de bruid, in het reeds aangehaalde 5e hoofdstuk van Hooglied. Niet in zijn persoon en het aandeel van hem, o nee. Hem hebben zij hem eens door het geloof in hun harten ingelaten. Dan blijft hij er ook eeuwig in en wijkt met zijn geest nimmer meer van hen. Maar wat zijn nabijheid, zijn gevoelige tegenwoordigheid, zijn nauwe gemeenschapoefening betreft, met deze wijkt hij om deze en die heilige, rechtvaardige en wijze oogmerken vaak van zijn volk, zodat hij buiten staat. Ten derde, dit staan voor de deur drukt ook uit dat de deur voor Jezus gesloten was. Zo is het. Van nature hebben wij een gesloten hart voor Christus. En wij houden het gesloten zolang wij kunnen. Wat zitten er niet al sloten voor de deur die Jezus buiten houden? De duivel, zonde, de wereld kunnen er in en uittrekken naar wat ze willen. Voor hen houden wij de deur open. Maar de beminnelijke Jezus moet buiten blijven staan. Wilt u eens horen wat voor sloten er al zijn die het hart voor de zaligmaker gesloten houden? Hier is het slot van onwetendheid en onkunde. Een slot van blindheid. Men ziet geen gedaante of heerlijkheid in Christus dat men hem begeren zou. Jesaja 53. Een slot van liefde tot de zonde en de werelddienst. En hierdoor moet Christus buiten staan. Maar vooral is er het slot van het ongeloof. En dit houdt eigenlijk de deur dicht. Als dit weggenomen, als dat slot verbroken is, dan springen al de andere sloten vanzelf open. Bij de Laodiceërs had men twee sloten. Zorgeloze lauwheid en opgeblazen waan, hoogmoed, was het andere slot dat Jezus buiten hield. Gemeente, mag ik tussendoor eens vragen, wat voor een slot is er voor uw hart dat Jezus nog buiten houdt? Of mocht u met indaler licht en ingekeerd tot uzelf zitten luisteren? Ja, bij de vromen kunnen vaak nog veel sloten zitten die het hart voor Jezus sluiten en zijn nadere inkomst tegenhouden. Behalve de reeds gemelde, waarvan het ongeloof de voornaamste is, kan er zo'n lauwheid, traagheid, zelfbetrouwen, opgeblazenheid zijn, dat het hart voor Christus gesloten is, of ook wel een wettisch inzien in zijn schuld en tekortkomen, dat er als geen toegang voor Christus is. Ten vierde, dit staan zal Jezus langmoedige lijdzaamheid zijn taai geduld uitdrukken. Hoe veracht hij ook behandeld werd, hoeveel hoon en tegenstand hij ook van zondaren leed, hij bleef aanhouden, hij bleef staan. Hij had reeds lang kunnen heen gaan. Het was waarlijk al laag nederbuigend dat hij eenmaal tot ons kwam om ons zijn gunst aan te bieden. En als wij die weigerden, dat hij dan vertrok. Maar nee, verbazende langmoedigheid van Christus. Hij blijft staan wachten om genadig te zijn. Het is, ik heb mijn handen de ganse dag uitgebreid tot een wederstrevig volk. Niet minder drukt het uit de oneindige bereidwilligheid en de volvaardige gereedheid van Christus om zondaren zalig te maken. Hij stond als met uitgebreide armen te wachten of de deur ook eindelijk mocht opengaan, tonende er zijn uitgebreid liefdehart mee aan. Zo doet de ontfermende Christus nog. Hij staat ogenblikkelijk gereed om zijn genade aan ons mee te delen. Het is door het evangelie dat hij tot ons zegt, zie hier ben ik, ziet hier ben ik. Dat is volgens onze kanttekenaars, ik presenteer mij aan tot uw dienst, wat u nodig hebt. Eindelijk, dit staan zal uitdrukken de aanhoudende standvastigheid van Christus. Hij gaf het niet op, maar gebruikte alle mogelijke middelen om binnen te komen. Wat een zondaarsliefde van de gezegende verlosser. Hij heeft immer ons, arme zondaren, niet nodig. Echter laat hij zich aan onze zaligheid zoveel gelegen liggen. Wie verliest zich niet in verwondering? Mocht hier met recht geen ziet vooraan geplaatst worden? We gaan nu naar onze derde gedachte. Stond hij daar ledig? Oh nee, hij voegt erbij, ik klop. Dit was ons derde stuk. Wat is kloppen? Het is het slaan op een deur om ingelaten te worden. Wat is dan hier dit kloppen van Christus? Dat zal niet anders zijn dan die hartelijke, welmenende nodiging van hem aan de ziel om ingelaten te worden, wanneer hij haar roept tot zijn zalige gemeenschap. Dit kloppen zal ons nader duidelijk worden wanneer wij de wijze waarop Christus klopt gaan zien. Ten eerste, Jezus klopt aan het hart voor eerst door zijn woord. zowel door de wet als door het evangelie. Door de wet, wanneer hij de zondaar de vloeken, de bedreigingen van de wet laat voorstellen. Als hij beveelt, zegt de goddeloze dat het hem kwalijk zal gaan. Of die ontzaglijke verklaring doet in Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Zo klopt Jezus. Als hij de zondaar, de schrik des Heren laat voorstellen, opdat hij tot het geloof mocht bewogen worden. Als u Gods toorn en bedreiging over de zonde en zondaren voortgesteld wordt, komt Christus daardoor aan uw harten te kloppen. Maar bijzonder gebruikt hij nog het lieflijke evangelie, die uitlokkende nodiging, dat hartelijke roepen, wend u naar mij toe, wordt behouden. Dat nodigen komt, want alle dingen zijn gereed. Komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. En ik zal u een eeuwig verbond met u maken en u geven de gewisse gewelddadigheden Davids. Wel gemeente, hebt u geen kennis aan deze klopping? Heeft de Heere Jezus door zijn knechten niet lang en vele jaren geklopt? Wat hebben zij u niet meermalen gebeden, alsof God door hen baadde dat gij u met God zou laten verzoenen? Ten tweede, Jezus klopt door zijn zegeningen en weldaden. Iedere zegening en weldaad die u in natuur of genade ontvangt, is een klopping van Christus aan uw hart. Doe mij open. Daardoor zoekt hij u met goede tierenheden te trekken. Elke weldaad die gij ooit ontvangen hebt, was een kloppen van Christus. Hebt u dit ooit zo opgemerkt? Ga eens na hoe lang en hoe vaak Christus al geklopt heeft. U mocht uw hart voor hem open doen. Niet minder klopt Christus ten derde door drukkende en dreigende oordelen, waar hij wat harder mee doorslaat als de vorige kloppingen niet helpen. Al die drukkende rampen waar ons land, de kerk, ons huis of onze persoon mee bezocht wordt, zijn kloppingen. Iedere ziekte, smart, onheil dat ons overkomt, iedere wedervaardigheid die ons ontmoet, is een kloppen van Christus om binnen te komen. Alle dreigende oordelen die het land of ons huis en onze personen treffen, zijn kloppingen van de Heere Jezus om binnengelaten te worden. Hoort de Heere zelf getuigen dat daartoe die oordelen dienen? Hosea 2, daarom ziet, ik zal uw weg met doornen betuinen. En ik zal een heiningmuur maken dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen. En zij zal ze zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen gaan en wederkeren tot mijn vorige man, want toen was mij beter dan u. Nog eens ten vierde, Jezus klopt door voorbeelden. Zo zijn de bekering van anderen, het voortvruchtige leven van godzaligen, de zonden der goddelozen, zoveel kloppende waarschuwingen. Zo lezen wij van de voorbeelden van ongelovigheid en ongehoorzaamheid in Hebreeën 12 tot onze waarschuwing. Zo worden ons de voorbeelden van de geloofshelden in Hebreeën 11 tot uitlokking voorgesteld. Ieder mens van onze bekenden die bekeerd is, is een roepstem tot ons dat wij ook genade kunnen krijgen. Elk oordeel dat een zondaar treft, is een stem die ons toeroept. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Zo is het sterven van onze bekenden een roepstem om ons toch te haasten met ons hart voor Christus te openen. Ten vijfde, Christus klopt door gewetensovertuigingen. Er zijn weinig mensen of zij krijgen nu en dan wel eens een kneep en een klopping in hun geweten. die hun zegt, zo gij u niet bekeert, zo zult u verloren gaan. Het zal niet goed met u uitkomen. Als u eens zou sterven, hoe zou het dan met u gaan? Blijft u zo, die u bent, dan gaat u naar de hel. Dan gaat u eeuwig verloren. O gemeente, is het zo niet? Zegt u geweten u dat niet gedurig, de ene tijd minder dan de andere? Hoe vaak gebeurt het niet onder een ontdekkende prediking of iets anders? Ten zesde, eindelijk, klopt Jezus door zijn geest. En wanneer hij zo door zijn krachtige werk doet, doet dat kloppen alleen de gewenste uitwerking. Zonder dat kan al het vorige niet helpen. Maar is het net of men aan dovemans deuren klopt? Maar komt de geest erbij, dan doet de zondaar de deur van zijn hart open en laat de lieflijke heiland in. Ziet, op zoveel wijzen klopt Jezus. En zo stond hij aan de deur van deze Laodiceërs te roepen, te nodigen en te bidden. Dit mag toch terecht een kloppen genoemd worden? U hebt een deur waarop geklopt wordt. Een klopper, dat zijn de middelen. Een hand die ze aandrijft, dat is Jezus' hand. Kloppen gebeurt door meer dan één slag. Door het kloppen raken de mensen van binnen gaande om open te doen. Kloppen gebeurt om binnen te komen. En dat dit ook het doel van Jezus' klopping was, leert het vervolg van ons vers. Hetgeen wij, indien de Heere dat geven wil, een andere keer zullen zien. Zo zagen wij Jezus aan de deur van de Laodiceërs kloppen. En daarom, met hoeveel reden begint het niet met het woordje ziet? En wat was het doel, waartoe alles diende? Het was reeds eeuwen geleden dat de uitmuntende Perkins over deze woorden zei: Jezus wilde zo graag in het hart van zondaren intrekken, niet zozeer om te zien welke vriendschap men hem daar bewijzen zou, als wel om zijn liefde aan hem te tonen. Wat een onbaatzuchtige liefde. Voor wij nu met de toepassing verder gaan, zingen we eerst uit Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven, gebit en toom door mensenhand bestierd, beteugelen het woest en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Psalm 32, het vijfde vers.
Thank you.
Gemeente, laten we tot onszelf inkeren. Hoe staat het met ons? Hoe lang heeft de Heere aan onze deuren geklopt? Er is hier niemand of Jezus heeft bij hem aangeklopt door zijn woord. Zo door de wet als door het evangelie. Ja, hij klopt nog op dit ogenblik bij hem aan. Zijn er niet waar hij door ziekten of door deze of gene middelen of door andere omstandigheden wat sterker heeft aangeklopt? Herinner u eens, u bedoel ik, die toen u op dat ziekbed lag, toen u vreesde dat ge ermee heen zou gaan, dat u sterven zou, zo benauwd werd, toen uw geweten wakker werd en u zag dat u buiten God en Christus was en dat u zo blijvende verloren ging. Wat had u toen al voornemens? Wat beloofde u niet? U bent toch die tijd niet vergeten? Herinnert u maar, wat was de uitslag? U bedoel ik ook die toen u een sterfgeval hoorde, of dikwijls bekommerd en verlegen werd, hoe het nog met u zou aflopen? U bedoel ik die vaak in de kerk of onder het aanspreken van deze en gene gewetensoverredingen kreeg, dat het u zelfs wel eens naar het verborgen dreef? Zijn er hier niet waar Jezus al lang op die wijze heeft aangeklopt? Er zullen er ook zijn waar nog nader bij aangeklopt is, die onder de kloppingen van hun geweten door de algemene overtuigingen van de geest leven, die hun gevaarlijke staat inzien, die zeker geloven dat ze eeuwig verloren gaan. Doch waar het zo jaar en dag in zoeken en begeren blijft, en men komt niet tot de geloofsonderhandelingen met Christus. Nu, iedereen die opgenoemd is, u kunt niet ontkennen dat Jezus aan uw deur staat te kloppen. Hoe onverantwoordelijk is het dat u de heiland daar voor uw deur zo lang buiten laat staan? Dit is de grootste en ongerijmste dwaasheid, zowel als een allerverderfelijkst en zielbeschadigend bestaan. Want kan er iets dwazers bedacht worden dan zo? Verbeeld u een arm, ellendig, jammerlijk en naakt mens die van honger en kommer vergaat. En stelt u eens voor dat een aanzienlijk vermogend, goedaardig man met zijn beide armen vol allerlei schatten niet alleen tot nodig onderhoud komt, maar zelfs tot een ruime overvloed aan de deur van die ellendige komt kloppen om hem al die goederen te schenken en van al zijn ellende te genezen, maar dat die ellendige weigerde de deur open te doen. Dat echter die weldadige man met zijn schatten bleef staan, dat hij hem tot die zou deelachtig maken, maar toch bleef de andere weigeren hem in te laten, de deur voor hem open te doen. Ja, wilde er niet eens om opstaan. Waar, bid ik u, zou gij u het meest over verwonderen? Over de langmoedigheid, de goedertierenheid en de verdraagzaamheid van die rijke man? Of over de dwaasheid en ondankbaarheid van de ellendige, die liever verkiest in zijn ellende en gebrek te vergaan? Dit is juist het bestaan van u, dwaze zondaar, die Jezus niet in uw hart laat. U bent die ellendige, arm, blind, jammerlijk en naakt. Jezus staat met al zijn schatten voor uw deur om u die te schenken. Hij klopt bij u aan. Ja, hij klopt vaak aan. Hij heeft daar nu reeds jaren en dagen staan kloppen en u versmaadt hem. U weigert hem in te laten, maar verkiest liever in uw gebrek om te komen. Wat een verregaande dwaasheid. Maar niet minder is deze handelswijze zielsverwoestend, bedervend. Want denkt u niet dat Jezus eens met zijn aankloppingen zal ophouden? Vooral zeg ik dat tegen u, die gewetensovertuigingen hebt. O, zijn geest zal niet in eeuwigheid met u twisten. Daarbij, wie weet hoe snel de dood bij u komt. En dan is het aankloppen van Jezus gedaan. Dan zult gij, als het te laat is, met de dwaze maagden kloppen en roepen: Heere, doe ons open. Maar dan zal het zijn: van waar zijt gij? Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. O, als deze genadetijd voorbij is, heeft de engel gezworen bij hem die leeft tot in der eeuwigheid, dat er geen tijd meer zal zijn. Nu staat Jezus nog aan uw deur te kloppen, ook op dit ogenblik, onder dit middel. En mogelijk zijn er hier waar hij op dit ogenblik aan het hart, door overreding van de waarheid, verder aanklopt. Ja, waarom zou u Jezus langer laten staan? Denk eens om dat ontzaglijke woord uit Hebreeën 12. Zie toe dat ge dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwerpen die op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zou wij ons afkeren van dien die van de hemelen is. De apostel eindigt daar zijn waarschuwing met dat de gedachte is: want onze God is een verterend vuur. De Heere zelf drukt het op uw harten. Nog een kort woord tot uw zielen, waar de kloppingen naderbij gekomen zijn. Ik bedoel u, waar de Heere door zijn geest aan het hart werkt. Tot u zegt de Heiland in het bijzonder: ziet, let erop, ik sta aan uw deur en ik klop. Hoe lang heeft Christus nu al aan uw harten geklopt? Hoe dikwijls heeft hij zijn kloppingen herhaald? Ja, hoe heeft hij die niet verdubbeld? En nog is Jezus niet ingelaten. Wel, wordt u niet bang dat hij eens zal stoppen en dat hij van de deur vertrekken zal? Wee u dan als hij zal geweken zijn. Wat ik u dan toch bidden mag, laat hem niet langer staan. Merk toch een kloppende Jezus op en weigert niet langer om hem open te doen. Ik hoop niet dat u eraan twijfelt of Jezus het in zijn kloppen wel meent, of hij wel in uw hart wezen wil. U zou althans niet erger zijn dan de Laodiceërs, en in hun slechte harten wilde hij inkomen. Ach denk ook niet, was ik maar recht van mijn slechtheid overtuigd? Kende ik mijn ellende maar, dan zou ik kunnen geloven dat Jezus bij mij aanklopte. Deze Laodiceërs hadden helemaal geen kennis van hun ellende. Zij verbeelden zich integendeel dat ze rijk en verrijkt waren en aan geen ding gebrek hadden. Toch stond Christus aan hun deuren. Twijfel dan niet langer aan Jezus' zondaarsliefde. Zoek toch iedere klopping op te merken en geef het de Heiland gewonnen. Gelovig volk van God, nog 3 vragen aan u. Heugt het u niet dat Christus aan uw deur kwam kloppen? Wat waren er veel sloten en grendels voor? Wat bleef hij lang staan kloppen? Welke redeneringen en bedenkingen van het ongeloof hadden er bij u plaats eer u de Heere Jezus inliet? U wilde eerst het huis in orde hebben, alles gereed maken. U durfde Christus in zo'n onbekwame woning niet ontvangen, maar wilde het eerst wat opknappen. En wat dergelijke bedenkingen meer. Met hoeveel recht had Christus mogen ophouden? Maar zie daar zijn vrije ontferming. Hij hield aan en liet niet los, totdat hij uw harten overmeesterde en er met zijn genade introk. verwondert u met aanbidding over zijn liefde, dat hij u met voorbijgaan van zoveel anderen zo begunstigde. De tweede vraag. Hebt u geen ondervinding dat de gezegende verlosser aan uw deur blijft staan kloppen? Immers met woord en geest is hij u nog gedurig nabij. Wat klopt hij niet door zijn woord tot opwekking, bemoediging, besturing, tot verdere inruiming van uw harten voor hem? Ja, hoe vaak op een bijzondere wijze door zijn geest? Ach, ga de weg eens na die de Heere u geleid heeft. Dan was u eens in slaap geraakt met de bruid. Hoe klopte hij aan om u te laten ontwaken? Dan was hij eens buiten u met zijn gevoelige tegenwoordigheid, waartoe gij hem meer dan eens reden gaf. Maar was hij niet altijd de eerste? Hoe hield hij aan totdat gij hem binnenliet? Dan had hij iets te zeggen, tot bestraffing, tot besturing, tot bemoediging, vertroosting. Hij klopt al eens aan, daar had hij u eens te vragen, zoals tot Petrus: hebt gij mij lief? Of wie zegt gij dat ik ben? Of wat dunkt u van de Christus? Of wat is uw begeerte en wat is uw verzoek? Of wat dergelijke vragen meer? Daartoe klopte hij bij vernieuwing aan. Met recht mag Christus dan ook wel tot u zeggen: zie, ik sta. Ik blijf staan om aan uw deuren te kloppen. De derde vraag. Hoe staat het met uw plicht om deze kloppende Jezus? Hebt u wel genoeg met dit staan aan uw deuren? Wat moest u ermee in uw schik zijn? Als een goede vriend die we graag bij ons hebben aan onze deur komt kloppen, zijn we er toch blij mee? Als er eens een vorst of prins bij ons kwam aankloppen om ons een bezoek te brengen, wat zouden we ermee ingenomen zijn en ons vereerd voelen? Hoe moest u dan dit bezoek vereerd zijn? Ja, zo blijft Jezus kloppen. Dan houdt hij ook de wacht over de deur van uw hart. Hoe vertrouwend moest u dit doen leven? U moet dit doen, u moet dus met dit werk van uw heiland in uw schik zijn. Zijnde het werk van uw zielenvriend. En vereerd zijn als met een bezoek van de grote erekoning. Het moest u vertrouwen opwekken, opdat hij u als grote bewaarder, dat hij over u de wacht houdt. Ten slotte, Godzaligen, staat er naar om aandachtig naar Jezus kloppen te luisteren, opdat wanneer hij klopt, u hem ook mocht open doen. Tracht daartoe veel in een luisterend en toegekeerd bestaan te verkeren en met Habakuk op uw wachttoren te staan. Geloof toch dat Jezus nooit aan uw harten klopt of hij heeft wat bijzonders te zeggen. Tot bestraffing, vermaning, besturing, vertroosting. Of hij wil zijn liefde u te genieten geven. En hier berooft u van als u niet luistert en toegekeerd leeft. U wordt in Psalm 89 beschreven als een volk dat het geklank kent. O, die ons dikwijls komen bezoeken, leert men snel aan hun kloppen kennen. Zo gaat het ook hier. Door gewoonte krijgt men hier ook een geoefende zinnen. De jonge Samuels merken des Heeren stem niet zo snel op als de oude Elis. Nu, alleen nog een enkel woord. Jezus klopt aan ons aller hart en zegt: doe mij open. Amen. Heere in de hemel, wat bent u groot, wat bent u goed. U hebt ook vanmiddag aan onze harten geklopt door middel van dit woord. En u weet wat die klopping uitwerkt. O, schenk ons het werk van uw geest, opdat dat kloppen ook het echte goede antwoord geeft. Heren, we hebben zoveel sloten op ons hart. Ook uw kinderen hebben nog zoveel sloten op het hart. Zou u een druppel liefde in het slot willen laten vallen? En dan zal het open springen. En dan zal die deur open gaan. Heren, wilt toch verschijnen. Elke keer weer opnieuw. Misschien wel een moe gestreden volk in ons midden of thuis. Zou u willen geven dat die deur nog eens open gaat. En zij uw stem mogen horen, uw liefde mogen voelen. Want die liefde die vergaat nimmer meer. Die liefde is veel sterker, die is veel beter dan alles wat de wereld geeft. Heere, geef dat het woord niet tegen ons zal getuigen. Maar dat we ermee tot onszelf zullen inkeren. En op de knieën terechtkomen. O God, wees mij arme zondaar genadig. Voor het eerst. Maar ook elke keer weer opnieuw. Wilt u het zondige vergeven? U weet hoe het was onder deze leesdienst. Hoe het was op de kansel en onder de kansel. We belijden het zondige voor u. En we bidden of u het uwe wil zegenen. Brengt u ons weer veilig op de plaats waar we wonen. Breng ons vanavond, als dat mogelijk is, nog een keer samen. Rondom uw woord. Sterkt u onze ambtsbroeder, die dan een preek hoeft te lezen, de dienst zal leiden. Gort hem aan met uw geest. Hoor ze nog uit de hemel, alleen uit genade, om het werk van Christus wil. Amen. We gaan ten slotte zingen van Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, Heer, in het licht van goddelijk aanschijn voort. Wat er verder volgt, 89, vers 7. eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.